uw eigen vakantiewoning op een park vol faciliteiten? Zoals een binnenzwembad, twee recreatieplassen, sport, spel en horecavoorzieningen? Strabrechtse Venne heeft het allemaal, omgeven door heide en bossen. Lees meer op brabantisprachtig.nl.
Tere Otoest, goedenavond. Welkom bij aflevering 84 van BNR Europa. Het programma over Europese zaken met blikken naar Brussel en verder buiten. Mijn naam is Stefan de Vries, we zijn in Amsterdam. En ik word weer vergezeld door mijn collega Eurocommissaris Geert Jan Haan.
Bodum Vesperam, Stefan. Na ons pleidooi van vorige week om de grenzen open te houden en niet te rommelen en morrelen aan Schengen, kregen we de nodige shit over ons heen. En dat brengt ons toch vrij gemakkelijk bij een ander thema waar we in geuren en kleuren over kunnen vertellen. Kunstmest.
Fertilizer prices have hit record highs, driven by supply shortages caused by the Ukraine-Russia war, along with a host of pre-existing factors.
Ja, we willen de luisteraar in deze uitzending niet in de beerput praten, maar er zit toch wel een luchtje aan dit verhaal. De Europese Commissie denkt na over een Europees kunstmeststrategie. Klinkt logisch in het kader van de strategische autonomie waar Europa aan werkt. Maar de lidstaten, die werken niet helemaal mee. En dat op een moment dat de landbouw in Europa snakt naar duidelijkheid en vooral ook naar stabiele prijzen.
Waarom de lidstaten dan onheil ruiken en of dat terecht is, daar gaan we vandaag met onze gasten over in gesprek. Jeroen Kandel, universitair hoofddocent aan de Universiteit van Wageningen, ook kind aan huis in Brussel. En met Jan Huytema, Europarlementariër van de fractie Renew Europe namens de VVD.
Ja, dat straks, maar we zouden BNR Europa niet zijn als we geen aandacht hadden voor muziek van eigen Europese bodem. Ja, wat dat is, dat hoor je zo. Dit is BNR Europa.
Eurocommissarissen Haan en de Vries houden de Brusselse zaken scherp in de gaten.
Tijd voor de Europese Week, Geert-Jan Haan.
Ja, en we beginnen eigenlijk aan de overkant van de Grote Plas. We gaan naar de Britse eilanden, waar ze toch ooit nog wisten wie wij waren. Ja. Toen ze nog bij ons hoorden, bij de Unie.
En vice versa. Nou, maar, wij vergeten ze niet.
Maar er zijn weer plannen in het noorden van dat grote eiland om te kijken of ze zich bij ons kunnen aansluiten.
Ja, maar die plannen werden vandaag gefrustreerd door het Britse Supreme Court. Dat besloot dat het Schotse parlement geen referendum mag uitschrijven over de vraag of Schotland onafhankelijk moet worden. Nicola Sturgeon, de Schotse premier, die reageerde dat deze uitspraak juist het bewijs is dat Schotland onafhankelijk moet worden. Maar ja, zij mag dus geen referendum organiseren. Dus zij gaat weer naar Londen met de vraag of de Westminster mee wil werken aan een referendum over de vraag of Schotland uit de Unie wil stappen. En dit keer dus uit de Britse Unie. En dan logischerwijs uiteindelijk bij ons in de Europese Unie zou komen. Maar ja, voorlopig is dat dus weer gefrustreerd.
Nou, dat moeten we dan in de gaten houden, maar het kan ook heel lang in de gaten houden.
Ja, precies. We blijven nog even op het Britse eiland, want Geert-Jan, jij wilt het hebben over een bijzonder interview dat Boris Johnson gaf aan CNN.
Ja, en dan komen we wel weer terug op het Europese vasteland, want Boris Johnson die blikt bij CNN terug op 24 februari, toen de invasie begon van Rusland in Oekraïne. En hij vertelde daarover, hij is nu geen premier meer natuurlijk, dus hij kan boekjes open doen. Ja. Ja, hij vertelde daar op een manier over zoals eigenlijk alleen Boris Johnson kan doen, namelijk alles op tafel.
This thing was a huge shock, right? We were all taken, I mean, we could see the Russian battalion tactical groups massing, but different countries had very different perspectives. I mean, be in no doubt that the French were in denial, were in denial right up to the last moment. The Germans, for all sorts of sound economic reasons, really didn't want it to,
Ja, het is even zoeken naar woorden voor Johnson, maar dan komt het hoge woord eruit, hoor.
I'll tell you a terrible thing. The German view was at one stage that if it were going to happen, which would be a disaster, then it were better for the whole thing to be over quickly and for Ukraine to fold. And I couldn't support that. I thought that was a disastrous way of looking at it. But I can understand why they thought and felt as they did. I remember the Italians.
Ja, die Italians. Ja, want we hebben de Fransen gehad. We hebben de Duitsers een veeg uit de pan gegeven. Nou, dan gaat Johnson even over de Italians door.
I remember the Italians, again, massively dependent on Russian hydrocarbons. At one stage, simply saying, that they would be unable to support the position we were taking. But then what happened was everybody, Germans, French, Italians, everybody, Joe Biden, saw that there was simply no option, because you couldn't negotiate with this guy. That's the key point. That's where the logic all breaks down.
Ja, ik vind drie dingen van Boris Johnson. 1. Hij is ongelooflijk belangrijk voor Oekraïne geweest. 2. Hij kan ongelooflijk goed feestjes geven in coronatijd. En 3. Hij kan geweldig verhalen vertellen.
Zeker.
Het is alsof ik naar een optreden van Eddie Izzard zat te kijken. Weet je, hij had zo'n sketch in Dress to Kill. Jij kent hem trouwens een beetje.
Ja, een beetje. Ja. Ik ben naar al zijn shows geweest. En hij trad vaak op in Parijs in zaaltjes met 30 man. Het is echt een wereldster die gewoon stadions vult in Amerika en Groot-Brittannië. Maar in Parijs, 30 man. Dus ja, dan kan je een biertje met hem drinken.
En Eddie Izzard kon ook zo mooi vertellen. Of hij leeft nog, hè? Maar hij kan zo mooi vertellen over de wereld en over Europa en de geschiedenis.
Ja.
Zullen we een stukje luisteren naar Dress to Kill?
And we built up empires. We stole countries. That's what you do. That's how you build an empire. We stole countries with the cunning use of flags. Yeah. You just sail around the world and stick a flag in. I claim India for Britain. And they go, you can't claim us. We live here. 500 million of us. Do you have a flag?
Yeah. Heeft een vlag.
Ik denk dat Johnson hiervan droomt, hoor. Een carrière als Eddie Izzard.
Ja,
toch?
Nou, zo'n carrière is niet voor iedereen weggelegd. Maar zoek hem vooral op Eddie Izzard. Op YouTube staan heel veel van deze geweldige sketches.
Hey, we pakken nog even het laatste nieuws mee voordat we het gaan hebben over ons hoofdverhaal. En dat doen we met Jan Huytema, Europarlementariër. Want de website van het Europees Parlement is gehackt. Het lijkt erop dat de Russen erachter zitten. Toch hebben we contact met Jan Huytema. Goedenavond.
Ja, nee, dat is nog een godswonder, want de hele wifi ligt hieruit, dus ik doe het via 5G. Maar inderdaad, wij hebben hier een DDoS-aanval net gehad. En dat schijnt opgeëist te zijn door Killnet. En misschien wel bekend, maar dit is een Russische activistische groep, pro-Putin. En het vermoeden is toch wel dat ze dat gedaan hebben, omdat wij vandaag een resolutie hebben aangenomen waarin we zeggen dat Rusland een staatssponsor is voor terrorisme. We hebben dit al eerder gezien en ja, nu ook weer met de aanname van deze resolutie dat ze gelijk een DDoS-aanval plegen hier.
Ja, dat is redelijk verontrustend, want een DDoS-aanval is zo'n beetje het makkelijkste wat je kan doen als een hacker. Zijn de servers van het Europese parlement zelfs daar niet tegen bestand?
Dit roepen wij al tijden. Hè? We hebben een VVD-collega, Bart Groothuis, ook wel bij jullie in de uitzending geweest.
Ja.
Cybersecurity-expert. Ja, die heeft zich er echt over verbaasd hoe lek. Het is echt zo lek als een mandje hier in het Europees Parlement. Daar niet van is het natuurlijk wel weer een signaal van ja jongens, Rusland bemoeit zich overal mee. En als wij inderdaad zulke resoluties op stemmen en aannemen, ja, dan zijn ze er als de kippen bij. En goed. Ik denk het grotere nieuws is, waar ik me nog veel meer zorgen over maak, is natuurlijk wat er in Oekraïne gebeurt. En dat er een grote blackout aanstaande is.
Ja, absoluut. Ja, het is nu de laatste week van het jaar in het Europese parlement in Straatsburg. Dat jullie nu geen internet hebben, ja, dat is natuurlijk een grote ramp. Hoe is de sfeer daar? Zijn jullie allemaal geschrokken? Ramp. Zijn jullie aan het zweten?
Ja, dat weet hij dus niet, want hij kan niemand bereiken.
Nou ja, je ziet toch hoofden om je heen. Is iedereen op zoek? Praten mensen ineens met elkaar in plaats van te appen?
Nee, natuurlijk. Hè. Kijk, dit is gewoon meer een signaal weer dat cybersecurity een hele belangrijke is. En ja, dat natuurlijk ook Rusland hier achter zit. Sommige mensen zijn hier best wel nog naïef in. Die onderschatten denk ik ook cyberaanvallen van Rusland. Ja, hier word je wel weer met de neus op de feiten gedrukt dat dit gebeurt.
Ja. Het is tijd voor ons hoofdverhaal van deze aflevering. Politieke ontwikkelingen in de wereld hebben ertoe geleid dat Europa diep in de shit zit, of eigenlijk met te weinig shit zit. Een gevolg van de Russische oorlog in Oekraïne en ook de economische oorlog tussen Rusland en het Westen.
De Europese Commissie dacht mede daarom dat een Europese kunstmeststrategie een goed idee zou zijn, maar de Europese lidstaten die zijn er niet zo voor te porren.
Nee, wat is hier aan de hand? Nou, dat bespreken we met onze gast. U hoorde hem net al, Jan Huytema, Europarlementariër voor de fractie Renew Europe namens de VVD. En Jeroen Kandel, hij is universitair hoofddocent aan de Universiteit van Wageningen. Ja, laten we in Wageningen beginnen. Meneer Kandel, fosfaat komt veelal uit Marokko, maar ook uit China. Kali hebben we ook nodig uit Belarus en Canada. Heel veel meststoffen uit Rusland. Ja, dan zou je zeggen, het klinkt wel logisch, zo'n Europese kunstmeststrategie, want dan zijn we niet meer van die landen afhankelijk.
Ja, goedenavond. Ja, dat klopt. Hè. We zijn, kunstmest is echt een product dat op wereldschaal verhandeld wordt. Nou, voor bepaalde type kunstmest, want we hebben het vaak over kunstmest, maar eigenlijk moet je onderscheid maken tussen stikstofkunstmest, fosfaat en kali. Nou, die stikstofkunstmest die kunnen we heel goed in Europa zelf produceren, al kost het wel ontzettend veel energie. Maar voor met name die kali en fosfaat zijn we sterk afhankelijk van landen buiten Europa, omdat die doorgaans in mijnen worden gedolven. Bijvoorbeeld Marokko is een belangrijke fosfaatproducent. Dus dat kan je niet zomaar naar Europa verplaatsen. Daarvoor zijn we afhankelijk van handelspartners. En ja, voor kali was bijvoorbeeld Belarus een ontzettend belangrijke exporteur voor Europese stikstof. Ja. Voor Europese kunstmest.
Meneer Huytema, dan denk je, ook als je kijkt naar hoe we met z'n allen gas wilden inkopen, dan denk je, laten we als Europa dan in ieder geval gezamenlijk optrekken. En toch rommelt het, omdat de lidstaten niet gelijk het een goed idee vonden dat Brussel met een bepaalde kunstmeststrategie kwam, het plan van de commissie. Kunt u ons nog even wegwijs maken in waarom de lidstaten hun kont tegen de krip en dan een werkwoord erachteraan
gooien?
Ja, maar dat lag er meer ook aan dat de communicatie of de strategie van de Europese Commissie onvoldoende is. Dat het niet gelijk helpt om inderdaad die kwetsbaarheid, die afhankelijkheid van kunstmest tegen te gaan. En ook iets te doen aan niet alleen de beschikbaarheid, maar ook aan de betaalbaarheid van kunstmest. Niet alleen de energieprijzen zijn gigantisch gestegen, maar ook de kunstmestprijzen zijn wel verdrievoudigd of zelfs verviervoudigd. En dan zou je denken, nou ja, wat hebben wij eraan? Nou, het heeft wel degelijk een prijsopdrijvend effect gehad en nog steeds heeft. En in de toekomst zal hebben voor ons voedsel. Dus naast energie is ook voedsel een hele grote aanjager voor inflatie. En is het wel heel belangrijk dat we dit probleem serieus nemen. En er zit misschien een luchtje aan, maar het is echt wel een serieus issue op dit moment.
We gaan die problemen zo verder met jullie destilleren. Even naar die problematiek in de praktijk. Onze afhankelijkheid van niet-Europese landen is natuurlijk een probleem. Maar ja, tot welke problemen leidt dat voor boeren in Europa? En we hebben twee collega's, Benjamin Looy en Michael van der Toorn. Die zijn vandaag in zwarte broek geweest. Black pants, zou ik zeggen, in goed Europese taal. Doe ze een Franse variant, Stefan?
Pantalon noir.
Ah, prachtige plek daar op de Veluwe. En ze gingen bij een melkveehouderij langs en daar in gesprek met Christian Bond, een ruwvoeradviseur. En die vertelt ons meer over de problemen in de praktijk.
De Nederlandse vlag ondersteboven, spandoeken met slogans tegen beleid van het kabinet. Het zijn bekende beelden bij boerderijen in Nederland. Ook hier in Zwartebroek, waar we op bezoek gaan bij een melkveehouderij, hebben boeren een sterke mening over het beleid dat wordt gevoerd. Ook over kunstmest, waar in heel Europa een tekort aan is ontstaan.
Ja, ik ben Christian Bond. Ik ben onafhankelijk ruwvoerspecialist. Ik hou mij eigenlijk bezig met het onafhankelijk advies op het gebied van de teelt van ruwvoer.
En we zijn met Christian op een melkveehouderij in Zwartebroek om te praten over de uitdagingen waar Nederlandse boeren mee zitten op het gebied van kunstmest.
Wanneer kunstmest in je systeem gebruikt wordt, dan is natuurlijk de stijging van de prijs is gewoon een stijging van de kostprijs. En als de kostprijs omhoog gaat, dan moeten natuurlijk aan de andere kant de inkomsten ook omhoog gaan. Nou, en dat is natuurlijk een dilemma waar mensen mee zitten. Daarnaast is kunstmest een product wat je in één keer koopt. Of gewoon een grotere hoeveelheid koopt. Dus als je een grotere hoeveelheid koopt, dan is het in één keer een berg geld. En dan lijkt het heel veel. Wat ik vaak zeg is van, nou ja, je moet uiteindelijk de kosten deel je over het hele jaar en over je hele voervoorraad. En dan worden prijzen gewoon anders. Alleen het blijft gewoon zo. De kunstmest is vergeleken met vorig jaar of het jaar daarvoor is in periodes zelfs drie keer zo duur geweest dan normaal per kilogram stikstof. Nou, dat is natuurlijk een enorme stijging van de prijs.
Christian vraagt zich erg af of Brussel en Den Haag hier wel een grotere rol in zouden moeten spelen.
Kijk, Brussel, Den Haag, die kunnen wel wat misschien wat makkelijker en wat soepeler zijn in wat alternatieve bronnen, waardoor je bijvoorbeeld je mest zou kunnen scheiden en een gedeelte zou kunnen houden en een gedeelte zou kunnen afvoeren als je te veel hebt. Aan de andere kant ga ik er niet vanuit dat Brussel of Den Haag iets gaat doen aan kunstmestprijzen. Kijk, ik denk dat dat gewoon een marktwerking wordt. En op het moment dat jij dus kunstmest kunt vervangen door een vlinderbloemige bijvoorbeeld. Ja, waarom zou je dan kunstmest gaan kopen als het er vanzelf groeit? Het vergt wel een stukje omschakeling in gedachten en management. Maar ja, ik denk wel dat dat iets is wat de markt zichzelf op gaat lossen. En ik denk ook niet dat Den Haag en Brussel daarmee bezig zijn. Al hebben we wel weer een nieuw gemeenschappelijk landbouwbeleid. En zoals het nu lijkt, het wordt gestimuleerd om te gaan werken met klavers, met vlinderbloemigen in het algemeen. Veldbonen vallen daar bijvoorbeeld ook onder als krachtvoervervanger. Maar zo wordt er in die zin vanuit Brussel wel wat gedaan aan stimuleringsmaatregelen.
Ja, een bijdrage van Benjamin Looy en Michael van der Toorn in gesprek met Christiaan Bont. Begeleid door, ik geloof, de instrumentale versie van
Mijn Vlakke Land, ik weet het niet zeker.
Ja,
ja, van Jacques.
Ja, Jacques, als je het op zijn Nederlands uitspreekt, Mijn Platteland. Dus dat vonden we wel van toepassing.
Vlakke Land, ja.
Meneer Huytema, wat deze adviseur hier zegt over de rol van Brussel. Met name dat gedeelte over marktwerking. Hoe kijkt u daarnaar?
Nou, daar ben ik voor een heel groot deel wel mee eens. Hè. Maar je moet wel gaan kijken, wat zijn de gevolgen voor de mensen thuis natuurlijk. En de mensen die boodschappen doen in de supermarkten. Ja, die inflatie is wel groot. En daar hebben we natuurlijk ook nationaal mee te maken. En ook Brussel, maar dat is meer een algemeen punt. Dus ja, je moet dat voor een deel aan de markt overlaten. De boeren die hebben hoge kosten, maar ook in hoge opbrengsten. Wat wel een belangrijk punt is en wat ik me over verbaas, dat Brussel daar nog niet de juiste beslissingen in neemt, voor mijn gevoel, is te kijken naar alternatieven. Ik denk dat het goed is om te beseffen dat waarom we nog altijd zoveel kunstmest nodig hebben. Mensen snappen van oké, ik eet voedsel, ik eet gewassen. Wij zelf, hoe zeg je dat, poepen natuurlijk ook mest uit.
Ja, zo zeg je dat.
Mensen beseffen niet, hoe zeg je dat, die uitwerpselen komen niet terug of nauwelijks terug weer op het land dat weer gebruikt kan worden als voedingsstof, als meststof voor de plant. En zolang dat niet gebruikt wordt, moeten we eigenlijk dat verlies, dat verschil, opheffen door middel van kunstmest. En dat is natuurlijk de wereld op zijn kop. Dus ik zou heel graag willen dat er eindelijk nieuwe regels komen dat we het gebruik van onze eigen uitwerpselen, maar ook het gebruik van dierlijke mest, veel meer kunnen gaan gebruiken in plaats van dat we zo afhankelijk zijn van kunstmest.
Ja, we zitten toch al in de woordgrappen. Dus de farm-to-fork-strategie moet dus eigenlijk een fart-to-fork-strategie worden.
Fork-to-fart.
Fork-to-fart.
Absoluut. Oh ja, die kant op.
Wat een bullshit. Meneer Kandel, de ruwvoeradviseur die we hoorden in onze reportage, die gaf ook aan dat er alternatieven zijn. En dat Brussel daar ook wel haar best voor doet.
Op de menselijke uitwerpselen na.
Precies. Is dat zo? Hoe ziet u dat?
Ja, er zijn oplossingen voorhanden. Hè. Dus de adviseur die noemde bijvoorbeeld het gebruik van vanggewassen. Dus dat zijn eigenlijk gewassen die stikstof binden uit de lucht. Hè, en op die manier als een soort van natuurlijke kunstmest fungeren. Kijk, je ziet dat het landbouwsysteem zoals we dat nu hebben ingericht is gewoon sterk afhankelijk van chemische inputs. En kunstmest is daar één voorbeeld van. Maar er zijn allerlei andere landbouwfilosofieën die stellen van ja, je zou eigenlijk ook vanwege de klimaatimpact en de impact op de biodiversiteit van het grote gebruik van mest en kunstmest en ook de uitspoeling daarvan in ons milieu, zou je eigenlijk toe willen naar landbouwsystemen waarin veel meer gebruik wordt gemaakt van agro-ecologische principes. Bijvoorbeeld het gebruik van die vanggewassen. En je ziet toch dat daar op dit moment nog veel minder in wordt geïnvesteerd, ook vanuit het Europees landbouwbeleid. Het komt nu wel langzaam. Maar de afgelopen decennia is daar veel minder in geïnvesteerd dan in die synthetische meststoffen. Dus alleen al vanwege klimaat, biodiversiteit, en dat erkent de Europese Commissie ook. We hebben het nu over een kunstmesttekort. Maar eigenlijk wil de Europese Commissie juist toe naar 20% minder kunstmestgebruik in 2030. Dus je zou nu ook versneld moeten gaan nadenken over ja, hoe kunnen we versneld ook boeren helpen om dat kunstmestgebruik af te bouwen en te vervangen door mogelijk meer ecologische vormen van toevoegen van nutriënten aan hun bodems.
Ja, en bovendien op een gegeven moment is fosfaat op, toch? Het is een eindige voorraad die we hebben.
Ja, daar ben ik het ook zeer met de heer Huytema eens. Met name als het gaat om fosfaat. Dat komt uit mijnen, dat raakt op. Dus we zullen, we kunnen qua fosfaat kunnen we het systeem redelijk waterdicht maken. Maar op dit moment zien we dat er via het riool nog ontzettend veel wegspoelt. Dus er wordt al onderzoek naar gedaan. Hè? Hoe kan je bijvoorbeeld in steden en in grote gebouwen, hoe kan je dat weer terugwinnen? Mm-hmm. Maar dat is natuurlijk een enorme verbouwing van je rioolsystemen, et cetera, et cetera. Dat is een hele grote operatie. En ja, dan moeten we op tijd mee beginnen.
Meneer Huytema, zelf ook ervaring als melkveehouder. Wat wordt op de korte termijn nu van Brussel of Den Haag verwacht van de boeren die dus problemen hebben, zowel met financiering als met aanbod?
Nou ja, ik denk dat een hele belangrijke taak ligt is om het gebruik van hun eigen mest, hun eigen dierlijke mest, dat ze dat meer mogen gaan gebruiken. Er zijn best wel heel wat bedrijven die dat de dieren mest produceren en dat een deel van die mest eigenlijk met ook nog een boete afgevoerd moet worden naar andere landen om ons heen. En zo'n boer moet dus geld betalen om mest af te voeren en duur kunstmest aan te kopen om toch in de behoeftes van de gewassen te voorzien dat er voldoende bemest kan worden. Ja, dat is eigenlijk de wereld op zijn kop, hè. Sommige mensen hebben het erover dat Nederland een overbemesting hebt, te veel mest is. Dat is niet waar. Het komt meer door Europese regels dat boeren niet al hun dierlijke mest mogen gaan gebruiken, af moeten voeren verplicht, daar een boete voor moeten betalen en kunstmest moeten aanvoeren. Ja, ik denk dat we die kringloop veel beter rond kunnen zetten en daar andere regels voor moeten hebben. En dat zal ook financieel een hele belangrijke slok op een borrel schelen voor de boeren in Nederland.
Geert-Jan Haan en Stefan de Vries.
Je luistert nog steeds naar BNR Europa vanuit de BNR-studio in Amsterdam, waar we praten met Jeroen Kandel, universitair hoofddocent aan de Universiteit Wageningen, en Jan Huytema, Europarlementariër van de fractie Renew Europe namens de VVD. En hij zit in het Europees Parlement in Straatsburg zonder internet. Maar we praten wel over kunstmest in Europa.
Dat is toch knap, zonder internet kunnen praten.
Ja, dat kan. Maar via de telefoon, gelukkig.
Ja, een goede 5G-verbinding. Ja. Met dank aan Chinezen. Dat weet ik trouwens niet.
Nee, dat weet ik ook niet.
Over afhankelijkheid en onafhankelijkheid gesproken. Jan Huytema, waarom is Europa eigenlijk zo afhankelijk geworden van landen buiten de EU voor onze kunstmest en andere stoffen waar we het over hebben?
Ja, dat heeft vooral te maken dat wij hadden het er al over dat er verschillende vormen van kunstmest zijn. Ook met stikstofkunstmest, wat Jeroen Kandel al heel goed uitlegde. Ja, dat maken we door aardgas te gebruiken en dan de stikstof uit de atmosfeer, uit de lucht te binden. Ook daarin zijn we ontzettend afhankelijk weer van Russisch aardgas. We zijn afhankelijk van fosfaatkunstmest uit mijnen uit Marokko. En kali bijvoorbeeld inderdaad, wat net gezegd wordt, misschien wel uit China. Ja, één belangrijk element daarin is dat onze mestkringloop niet zo lek is als een mandje. En het grootste lek daarvan zijn eigenlijk de mens. He, onze uitwerpselen komen onvoldoende terug op onze landbouwgronden en kunnen dus ook niet gebruikt worden als een meststof voor onze voedselgewassen. Ja, ik vind echt dat we daar als Europese Unie de regels voor aan moeten passen, dat die mestkringloop veel beter rondgezet gaat worden. Ja, en dat we ook voorkomen dat die meststoffen in het milieu terechtkomen, maar in de plant. Dus dat we ook maatregelen nemen dat we minder emissie hebben van onze meststoffen naar lucht, water en bodem.
Welke ontwikkelingen, technologisch of politiek, op het gebied van kunstmest kunnen we het komend jaar verwachten in Europa?
Nou ja, ik denk dat het zo hoog op de agenda staat en dat mensen ook snappen van hey, dit is ook een win-win. Hè? We sparen hiermee kunstmest uit. Daarmee zijn we minder afhankelijk van derde landen buiten de Europese Unie. En het is ook beter voor het milieu en ook nog beter voor de portemonnee van de boer. Hè? Omdat kunstmestprijzen nu ontzettend duur zijn. Dus ik verwacht ook dat in begin volgend jaar men met een actieplan komt dat veel beter inzichtelijk gemaakt wordt hoe die meststromen, hè, die mestkringloop, hoe die loopt. En dat ook al veel beter inzichtelijk gemaakt is. Waar zitten nou die lekken? Dat is de mens. Maar ook dat veel meer gebruik gemaakt kan worden van dierlijke mest. En wat Jeroen al zei, dat we ook veel meer gebruik kunnen maken van planten die kunstmest eigenlijk maken, hè? De vlinderbloemige. Dat we daar veel meer op in gaan zetten. Ik denk dat daar heel veel potentie in zit om dat te gaan doen.
Ja. Misschien een naïeve vraag, maar wat zou er gebeuren met onze voedselvoorziening als we geen kunstmest meer zouden gebruiken?
Op dit moment?
Ja.
Oh, dat vind ik wel spannende.
Ja. Ja. Is dat technologisch niet iets anders te bedenken?
Als je het mij vraagt, ik ben natuurlijk geen wetenschapper, maar meer als je daar met een helikopterview naar kijkt. Ja, waarom gebruiken we kunstmest? We gebruiken kunstmest eigenlijk om de lacunes, eigenlijk de verliezen die we hebben in onze voedselkringloop, om die op te vullen. Als we hebben die verliezen nou eenmaal, soms groter dan we eigenlijk dan wenselijk. Ja, dan hebben we kunstmest nodig. Gebruiken we dat niet, dan zullen we niet voldoende voedsel kunnen produceren voor de mensen die we hier die er op de wereld zijn. Dus daar hebben we een groot probleem.
Ja, maar is het niet mogelijk om te voedsel te produceren op een andere manier? Als je kijkt bijvoorbeeld naar de kassen, daar wordt al bijna geen aarde meer gebruikt in sommige bijvoorbeeld tomatenculturen. Is er technologisch niet iets te bedenken waardoor mest niet meer nodig is?
Die technologische innovatie is kunstmest.
Oké.
Okay. Dat is nou.
Ja, ja. Ja.
Dus je.
Maar dan moeten we eigenlijk misschien in Wageningen, want daar zijn ze. Het zitten de slimste koppen ter wereld op het gebied van voedselvoorziening. Met name Jeroen Kandel. Is het een naïeve vraag? Of ik ben natuurlijk.
Ja, kijk, op korte termijn. Kijk, onze landbouw, zoals we die nu hebben ingericht, is die gewoon sterk afhankelijk van chemische inputs, waaronder kunstmest. Dus dan zou je een groot probleem hebben. Op de langere termijn kunnen we wel met veel minder af. En als je helemaal out of the box denkt, hè, dat zou je zelfs voedsel kunnen gaan produceren zonder landbouw. Hè. Er zijn allerlei wilde ideeën over microbiële fermentatie, hè, waarbij eigenlijk bacteriën dan complexe voedselstructuren maken. Die moet je natuurlijk ook nog voeden met suikers. Dus enige landbouw zal dan nog wel nodig zijn. Maar goed, dan hebben we het echt over de verre toekomst. Dus op korte termijn zou je denk ik vooral veel efficiënter met kunstmest en met meststoffen om moeten gaan. Op de langere termijn kunnen we absoluut met veel minder af en zou je veel meer moeten inzetten op die agro-ecologische principes. En of je echt helemaal zonder kunstmest kunt, dat lijkt me wel vooralsnog een erg hypothetische situatie.
Ja, meneer Kandel, niet heel veel luisteraars zullen alle ins en outs van kunstmest en dit gesprek paraat hebben. Een aantal simpele vragen stellen we daarom ook. We hebben het net even gehad over waarom kunstmest dan zo belangrijk is. Een andere simpele vraag, maar waar mensen wel mee zitten. Waarom is die prijs zo hoog? En nu is die geloof ik weer dalende, maar het heeft ook te maken met dat je een bepaald inkoopmoment natuurlijk hebt als je boer bent of via een groothandel dat doet. Wat kunt u over die prijsschommelingen vertellen? Is dat allemaal de schuld van Rusland, om het even zo te zetten?
Nou ja, die recente prijsschommelingen die zijn absoluut het gevolg van de oorlog in Oekraïne. Maar het laat natuurlijk zien dat het voedselsysteem, hoe we nu de voedselproductie, consumptie, alles daartussen hebben ingericht, dat het sterk gekoppeld is aan ons energiesysteem. En we zitten natuurlijk op de langere termijn ook in een energietransitie, een klimaattransitie. We zijn aan het overschakelen van een fossiele energievoorziening naar meer hernieuwbare energie. Dus in die zin is het wel te verwachten dat we ook in de toekomst, ook door andere oorzaken dan deze oorlog, te maken zullen krijgen met prijsschommeling in ons energiesysteem en daarom ook in ons voedselsysteem. En is het daarom des te meer aan te raden om versneld om te schakelen van die sterke afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, waaronder ook het produceren van kunstmest, naar meer hernieuwbare alternatieven.
Ja, en meneer Huytema, dat is ook een koppeling waar u veel mee bezig bent, landbouw en energie. En dan komen we ook uit bij een aantal plannen van Frans Timmermans. Repower EU is daar een van. Kunt u daar een samenvatting van geven van hoe u daar als Europarlementariër naar kijkt? En heeft u nog bepaalde tips op dat gebied voor de eurocommissaris die erover gaat, meneer Janusz Wojciechowski?
Nou ja, dat we dierlijke mest, eigenlijk de mest die we hebben voorhanden hebben, dierlijke mest, maar ook ja, de menselijke uitwerpen, veel meer op waarde moeten gaan schatten. En dat we eigenlijk inderdaad veel meer onze focus hebben gelegd de afgelopen tijd naar kunstmest, terwijl we juist een hele waardevolle grondstof hebben, namelijk natuurlijke mest, dierlijke mest. Inderdaad, in REPowerEU staat dat wij minder afhankelijk moeten zijn van Russisch aardgas en dat we zelf biogas moeten gaan produceren. En biogas, een belangrijke bron van biogas, is dierlijke mest. In dierlijke mest zit methaan. Als je er niks mee doet, komt het vrij in de natuur en is het ook nog een hele potente broeikasgas. Maar in Nederland zijn er heel veel innovaties, en ook in Duitsland, waarbij je met monovergister juist die methaangassen in de mest op kunt vangen en kunt gaan gebruiken als een vervanger van Russisch aardgas. En als je dat doet, dan heb je ook nog het grote voordeel dat jij de ammoniak die in die mest zit ook nog op kunt vangen en ervoor zorgt dat die ammoniak niet in Natura 2000 gebieden komt. We hebben te maken met een groot stikstofprobleem in Nederland, waaronder dus ammoniak uit dierlijke mest. Ja, als je die opvangt en weer gaat gebruiken als een vervanger van kunstmest, ja, dan los je heel veel problemen in één klap op, namelijk afhankelijkheid van Russisch aardgas. Het stikstofprobleem draag je bij om dat op te lossen. En we kunnen ook voor een heel groot deel kunstmest vervangen door inzet van onze dierlijke mest.
Jan Huytema voor president, zou ik bijna zeggen.
Ja, ja.
Voor mestident.
Ja. Die regels die moeten hier beslecht worden. En ja, daar zet ik me voor in.
Ja. U zit in de Renew Europe-fractie. De grootste deel daarvan komt uit Frankrijk. Hoe kijken uw partijgenoten tegen uw verhaal? Want landbouw en Frankrijk is weer een heel ander verhaal dan landbouw en Nederland.
Ja, nee, heel positief. Okay. Zij zien ook natuurlijk dat wij kwetsbaar zijn als het gaat om eigenlijk ons voedselsysteem. En zeker dat we afhankelijk zijn van inderdaad kunstmestimporten. En dat we, en dat is natuurlijk ook heel logisch, dat we moeten kijken van wat voor bronnen hebben wij al in de Europese Unie die we kunnen gaan gebruiken als meststof. Dus zij zijn daar ook steeds meer ontvankelijker voor. Dit is niet alleen meer een issue in Nederland, maar zo langzamerhand in heel de Europese Unie. En is er ook een meerderheid van landbouwministers die hierachter gaat staan. Dus dat is positief.
Ja, over die landbouwministers gesproken. Piet Adema heeft deze week zijn debuut gemaakt in Brussel. En hij zei een aantal interessante dingen. Hij is natuurlijk in Brussel aanwezig om te kijken hoe bepaalde vraagstukken die jullie ook aanstippen kunnen worden opgelost. Maar hij zei ook, ik zal hier vaak zijn, want hier gebeurt het. Hier worden de beslissingen genomen. Meneer Kandel, dat kunnen we als een positieve ontwikkeling beschouwen, dat een landbouwminister doorheeft dat in Brussel de sleutel ligt. Want de laatste weken ook ging het heel vaak over hoe kan het nou, en dan werd het heel opportunistisch in ons Nederlandse parlement ook gezegd, hoe kan het nou dat als vier Nederlandse ministers naar Brussel gaan, dat ze met niks terugkomen. Dat ging dan over allerlei regelingen waar we al uitzondering voor hadden gekregen. Deze Piet Adema lijkt in ieder geval een vorm van realisme te bevatten. Ik weet niet hoe u ernaar kijkt.
Nou, ik denk dat les 1 voor elke nieuwe Nederlandse landbouwminister is dat het in Brussel te doen is. Want het landbouwbeleid, het Europees landbouwbeleid, is al vanaf 1962 in Brussel belegd. Dus wat dat betreft is dat niks nieuws. Het klopt, hè. In Nederland zien we dat die stikstofdiscussie, dat die heel erg in Nederland zelf wordt gevoerd. Maar die hangt natuurlijk heel erg sterk samen met Europese wetgeving, met name ook op milieugebied. Dus als Nederland daar iets in wil veranderen, zal men het in Brussel moeten doen. Alleen, ik zeg er wel bij dat veel andere lidstaten daar niet per se happig op zullen zijn. Omdat ook de milieudruk in Nederland. Kijk, we hebben het nu over mest. In Nederland komen er veel meer nutriënten in het milieu terecht dan in de meeste andere lidstaten. Hè. Dus veel andere lidstaten zien Nederland toch een beetje als de vieze man van Europa als het om de vervuiling vanuit de landbouw gaat.
De vieze man van Europa.
Jan Huytema, u bent ook een landbouwer. bent u een vieze man?
Maar hij wil minder vies worden. Dus hij heeft wel de intentie om niet meer die vieze man te zijn.
Ja. Is dat zo?
Nee, Jan, maar de andere kant is wel dat Nederland echt wel gezien wordt als de Silicon Valley als het gaat om de agrarische sector. En dat is ook de universiteit waar Jeroen Kandel bij zit een sprekend voorbeeld van. Ja. Wageningen Universiteit is echt een heel graag geziene gast hier in Brussel en in Straatsburg. En ja, wij komen ook met oplossingen. Aan de andere kant is het wel inderdaad zo. We zijn een klein land met veel mensen, veel dieren. Ja, op het kleine stukje land, dat zorgt wel inderdaad voor spanningen. Maar we hebben er ook een patent op, om het zo maar te zeggen, dat we altijd een oplossing hebben kunnen bieden voor de uitdagingen die daar door zijn ontstaan.
Ja, meneer Kandel, over een paar weken, als ik het goed heb, gaat het nieuwe gemeenschappelijke landbouwbeleid in, 2023.
Mm-hmm.
Ja, als we het hebben over dit dossier, het kunstmestvraagstuk, om het even zo samen te vatten. Heeft u nog een gouden tip voor de mensen die over een paar weken hier met goede moed weer tegenaan gaan?
Nou, kijk, op korte termijn is er natuurlijk veel te bereiken met technologische innovatie, met efficiëntiewinst, met recycling. Maar ik denk dat we op de langere termijn toch ook echt kritisch moeten nadenken over waar hebben we al die kunstmest eigenlijk voor nodig? En hoe richten we onze landbouw in Europa in? En we zien dan dat op dit moment ongeveer 70% van het Europees landbouwareaal wordt aangewend voor het produceren van biobrandstoffen, met name voor diervoer. Ja, en het is inmiddels duidelijk, hè, dat we toch toe moeten naar het verkleinen van die klimaatimpact, van die milieu-impact. Het IPCC, het gezaghebbende klimaatpanel, adviseert ook om toe te werken naar meer plantaardige diëten. Nou, vorige week is er nog een studie uitgekomen die laat zien, als we in Europa naar een meer plantaardig dieet toewerken, hè, dus niet helemaal veganistisch, maar wel wat minder dierlijke producten dan nu, dan kunnen we dat kunstmestgebruik met ongeveer 24% verminderen. Hè. Dus dan bereik je al gelijk die doelen van de farm-to-fork-strategie voor 2030. Dus ja, ik denk technologische innovatie heeft een rol te vervullen, maar we moeten ook nadenken over meer structurele oplossingen, juist ook om die klimaat- en biodiversiteitsopgave het hoofd te bieden.
Ja, dank beiden. Zeer verhelderend. En als u vanavond nog een grote boodschap doet, kijk even achterom, want daar ligt de oplossing voor ons kunstmestprobleem. Dank Jeroen Kandel, universitair hoofddocent aan de Universiteit Wageningen, en Jan Huytema, Europarlementariër van de fractie Renew Europe namens de VVD.
De nummer 1 in...
Ja, het favoriete moment van de week. De nummer 1 hit in een van de Europese lidstaten. Ja, lekker house, man.
Ja, niemand in het Europees parlement hoort dit, want niemand kan ons ontvangen nu. Dit is Mestland.
Dit is Mestland, ja. Dit is een van de weinige landen waar ik niet ben geweest in de Europese Unie. Maar
het is prachtig.
Het staat daar wel op één deze week in Estland. Ik verwar altijd de hoofdsteden daar. Estland, Riga is de hoofdstad.
Nee, man.
Nee, zie je? Vilnius. Nee, daar ben ik er geweest.
Tallinn.
Ja, zie je.
Ben jij nou een Europeaan?
Ja, absoluut. Maar hier ben ik dus nog niet geweest. Laat ik daar snel naartoe gaan. In ieder geval, deze nummer 1 staat ook natuurlijk in onze Spotify-playlist. Volg ons daar. Even zoeken op BNR nummer 1.
En reacties op dit programma per mail via europa@bnr of Twitter op BNR De Wereld, @BNR De Wereld. Dank voor het luisteren.
Volgende week zijn we er weer. À la prochaine.
Ajeto.
Uw eigen vakantiewoning op een park vol faciliteiten, zoals een binnenzwembad, 2 recreatieplassen, sport, spel en horecavoorzieningen. Strabrechtse Venne heeft het allemaal, omgeven door heide en bossen. Lees meer op brabantisprachtig.nl.